Radio 1. Max.
Dan kom je tot twee dingen.
Dan blijken twee dingen.
Er zijn twee dingen.
Twee dingen. Actueel en persoonlijk. Met Alice de Bruin.
Hele goedenavond. Dolf de Vries is vandaag mijn gast. Hij is acteur, maar hij is ook schrijver van reisboeken. En in 2010 verscheen zijn boek over zijn reis door Oekraïne. En hij is net terug van een reis door Cuba. Ook daar komt weer een boek over. Meneer de Vries, hartelijk welkom.
Dank u.
NRC kopte zaterdag. Iedereen kent wel iemand. En dan gaat het natuurlijk over de slachtoffers van de MH17.
Ja.
Hoe dichtbij is het voor u gekomen?
Nee, niet zo gek dichtbij. In de straat, vrienden, hun kinderen hebben allebei in de klas gezeten met een leerling die omgekomen is. Dus dat is het dichtbij je. Maar daar stond in de Volkskrant een mooie column van, ik weet niet meer wie, iemand die als gast schrijft deze week. Ik doe haar onrecht, mijn excuses. Maar die schrijft dat het kleine landje dat bijna iedereen wel. En een goede vriendin van mij die stuurde een mail. Wij hadden in dat vliegtuig zullen zitten met twee kinderen. Maar op het allerlaatste moment vonden we Maleisië een beetje duur. Dus hebben we het ticket afgezegd en geboekt voor Thailand. Nou, dan kan je wel zeggen. Ja, op dat moment verbindt men alles aan hogere krachten. Dat is toch wel heel wonderlijk dat we op die manier gespaard zijn. En ik denk dat er in heel Nederland meerdere mensen zijn die zeggen, wij hadden daarin zullen zitten. Dat gebeurt altijd met dit soort rampen.
Als u wilt reageren op deze uitzending, dat kan. Hashtag twee dingen tikt u dan in. U luistert naar Max op Radio 1. Ja, meneer de Vries, want u reist zelf natuurlijk ook heel erg veel. Daar heeft u ook al die boeken over geschreven. U zit natuurlijk ook heel vaak in vliegtuigen, hoewel u ook vaak met uw camper reist. Maar dat vliegen, dat komt toch ook altijd weer tevoorschijn. U moet die reisroute ook wel kennen richting Kuala Lumpur, of niet? Heeft u daar ooit opgezeten?
Kuala Lumpur?
Ja, maar die reis...
Ja, ik heb in Kuala Lumpur, klinkt een beetje overdreven, maar ik heb jaren geleden had ik een solo cabaretprogramma. En dat heb ik opgevoerd in Kuala Lumpur, Indonesië, Brunei, Hongkong, al die steden.
Ja, dus u kent die route. U heeft in dat vliegtuig gezeten, althans diezelfde route gevlogen. Ja. Komt dat dan ook anders binnen, dat nieuws bij u?
Nee. Nee, want ik denk dat je dan ook nooit meer in een vliegtuig gaat zitten. Als je aan gevaar denkt. Nee, ik kijk daar. Als je nou zegt, wat heeft mij nou het meest geraakt, dan dat zijn dat details. En ik denk dat dat komt door het feit dat je toch ook acteur bent en je altijd verplaatst in mensen. Dus ik pik er twee momenten uit. Dat is die mevrouw die huilde en die bloemen legde voor de Nederlandse ambassade en die zegt, het is onze schuld. Want door onze gerotzooi onderling is dat vliegtuig neergestort. Dat trof me erg. En al die bloemen, want niemand... Ik ben geweest in Kiev en ik weet in Oekraïne wat bloemen kosten. En dat is wat anders dan wanneer je hier even naar de hoek van de straat loopt en bloemen koopt.
Wat dus, kosten bloemen daar dan?
Nou,
weet je dat nog?
Is dat ettelijke malen meer dan in Nederland. En je kunt ook niet overal bloemen kopen. Dus daar moet je echt je best voor doen. En als je die bloemenzee... En bovendien verdienen de mensen aanzienlijk minder. Dus voor hun eigen huis bloemen kopen, dat doet een Oekraïner niet zo 1, 2, 3. Dus dat die mensen zo begaan zijn dat ze daar met nou, ik zal niet overdrijven, duizenden, maar in ieder geval honderden zijn er wel. Als je kijkt, allemaal die bloemen neerleggen, dat vind ik buitengewoon. En wat ik het ergste beeld vond, was van die separatist die die OVSE-mensen wegstuurde. En die toen dat ze het beertje oppakte en zei, vocht jullie allemaal. En nog zijn pet afnam en een kruis sloeg. Dan wil ik weten, wat is dat voor een man? Want dat soort bonken van mannen lopen in dat gebied natuurlijk honderden rond. Hè? Dat is macho mannen. En denk, wat gaat er nou in zo'n man om? Dat je weet dat de camera op je gericht is. Dat interesseert me dan in hoge mate. Vind ik zo schrijnend. Dat treft me in de details. Ik bedoel, het grote verdriet. Ja, dat, en dat Nederland, dat is verschrikkelijk. En daar zijn ook geen woorden voor. En ik wil wel zeggen, we zaten net naar het nieuws te kijken, dat het is niet mijn partij, maar ik vind dat Rutte dat buitengewoon beschaafd en bescheiden en gevoelig doet. En ik realiseer me dan ook weer wat een klein land we toch eigenlijk zijn, dat dan constant wordt gevraagd wanneer er ingegrepen wordt.
Ja, want u loopt een beetje op wat u had. Ik had gevraagd of u twee zaken uit het nieuws wilde halen.
Juist, ja.
Daar hebben we altijd een heel mooie tune voor. Laten we daar even naar luisteren.
Ja.
Twee dingen uit het nieuws.
Ja, want u heeft het over dat laatste wat u noemt. Hè, dat Nederlanders, nu verschillende Nederlanders, oproepen dat het leger de lichamen van de slachtoffers moet ophalen. Laten we even naar een van hen gaan luisteren. Dat is Louis Bontes van de groep Bontes.
Ja. Stuur onze special forces nu het gebied in. Red de eer van het land. Dit kan zo niet langer doorgaan, dit gesol met onze mensen.
Ja, wat vindt u ervan dat mensen zoals Louis Bontes daar nu om roepen?
Ja, ik wil heel erg oppassen met een uitspraak te doen over want wie ben ik. En ik was het helemaal met Joep van het Hek eens in de NRC zaterdag, dat hij schreef over bekende Nederlanders die ineens een mening...
Want Joep van het Hek, ik heb die column ook gelezen, die haalde nogal uit naar BN'ers, die opeens via Twitter hun medeleven betuigen.
Ja, dat denk ik ook. En ik vind mijzelf allerminst een BN'er, begrijp dat goed. Maar ik begrijp zijn gevoelens. En ik vind het ook heel ongepast om in deze tijd, waarin de mensen emotioneel bezig zijn, om daar een oordeel over te vellen, maar als iemand nu oproept tot ingrijpen en zo, dan denk ik wel, maar wat stelt u zich daar dan bij voor? Dat we mariniers sturen en een oorlog met Rusland riskeren? Of de tragiek van dit alles is toch dat er morgen nu gepraat moet worden hoe ver Europa ingrijpt. En we weten met z'n allen dat de achterliggende gedachte is, worden wij er minder van? Dat is natuurlijk het allerergste van als zoiets gebeurt. En dat we toch allemaal weer naar Amerika kijken.
Ja, en het feit dat dan geroepen wordt, dat gaat u gewoon echt een brug te ver.
Ja, ik vind dat wat Rutte steeds zegt, voorzichtig, 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 dat vind ik de enig juiste weg.
Ik begreep, dat zei u net even voor de uitzending, dat u woont in Den Haag.
Ja.
We zitten ook nu in de studio Den Haag.
Ja.
Dat u dit weekend, of in ieder geval uw vrouw, Rutte ook bij de Albert Heijn zag.
Ja, die deed boodschappen. En is morgens vroeg en daar liep hij. En ze kwam thuis en ze zei, god, die arme man, die zag eruit zo moe en kringen. Maar ook dan denk je weer van een klein land waar de premier, waar heel Nederland naar kijkt en de adem inhoudt, wat zou hij gaan zeggen? Dat hij toch 's morgens, waarschijnlijk voor zijn moeder, want daar zorgt hij buitensporig goed voor, maar dat hij gewoon zelf zijn boodschapjes loopt te doen.
Ja.
Dat vind ik ook wel leuk aan Nederland.
Dat is zeker leuk. En daarom zien we hem ook altijd gewoon fietsen. En dat was al met heel veel andere premiers en ministers. En ik woon ook in Den Haag, dus ik zie dat ook vaak. En dat is ook heel bijzonder.
Ja.
Het tweede onderwerp, wat u had uitgekozen, daar heeft u het eigenlijk al over gehad. Dat was namelijk die separatist met die knuffel. Dus daar hoeven we het niet meer over te hebben.
Ja. Goed.
Wacht even op een andere klap, maar die komt niet. Of die komt wel.
Dit is Radio 1. Tot 8:30. Twee dingen. Met Alice de Bruin.
En u hoorde Dolf de Vries, want dat is mijn gast. En hij schreef boeken over landen die hij heeft bezocht. Dat zijn er heel wat. Weet u eigenlijk inmiddels hoeveel er zijn?
Dat vroeg iemand me vanmiddag. En toen zei ik meen 22. Nou, alleen reisboeken dan.
Ja, precies. Van Zuid-Amerika tot Azië, Verenigde Staten en dus ook Oekraïne en Georgië.
Ja.
En u gaat nu een boek schrijven over uw laatste reis naar Cuba.
Ja.
Maar niet te vergeten, u bent ook een bekend acteur. En voordat we verder praten, luisteren we even naar wat u ongeveer gedaan heeft.
Ik ben daar niet.
Oorlog.
Ach, die Engelsen.
We blijven toch weer neutraal. Altijd geweest.
Doe niet zo verrekte stom zak.
Wat heeft hij opeens?
Is toch een Jood?
Nooit iets van gemerkt.
Neemt gij Saskia van Uilenburg, heer voor God en zijn gemeente, tot uw man, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, tot de dood u scheidt.
Toen wij ondergedoken zaten, hebben mijn vrouw en ik alles op een rijtje gezet. Wij zijn tot een radicaal andere conclusie gekomen, nietwaar, lieve?
En die is?
Daarvoor moet je met me mee naar de Canadese politie.
Ja, meneer de Vries, wat brengt eigenlijk de grootste kick voor uw reizen of acteren?
Oh, wat een gewetensvraag. Nou, Vooral het televisie- en filmacteren, dat is toch nog wel nummer één. Ook omdat ik in wezen geen reiziger ben. Dat is mijn vrouw. Ik ben een kreeft en het bekend van kreeften is dat ze huisjesbouwers zijn, een complex hebben. Hè? En we hebben 10 jaar lang een huis in Ierland gehad en dat was mijn plek. Ik ben niet zo'n avonturier en de veiligheid en zo.
Maar wat zegt, ik geloof hier helemaal niks van, want u heeft bijna 30 reisboeken geschreven. Ja, u gaat toch nu niet zeggen dat u geen avonturier bent?
Nee, niet in... ik word dat. Ik speel de rol van dat ik dat allemaal zo leuk vind.
Ja, dus u speelt eigenlijk een reiziger.
Ja.
Interessant.
Ja.
U volgt uw vrouw.
Ja, ik volg haar. En dan vind ik het ook geweldig als ik er ben. Maar ik blijf acteur. Ik bekijk landen waar ik doorheen reis alsof ik er woon. Dat levert mij in de pers niet altijd dank op. Dat is omdat het Hollandse vingertje, dat vind ik, ook omdat ik in het buitenland gewoond heb, vind ik dat weinig oplevert. Dus ik probeer te schrijven vanuit als ik hier zou wonen.
Ja, dus even, we gaan maar even naar de Oekraïne, want daar heeft u dus dat boek over geschreven. Ja. Dan gaat u daar naartoe en hoe gaat dat dan? Ik bedoel, dan vertelt u eens, hoe werkt dat dan? U zegt dan
beeld zich me in. Eigenlijk als ik bij de douane ben, dan kruipt dat in me. Dat ik dan alles interessant vind, alles wil weten, met iedereen waar het maar mogelijk is praat. Van tevoren heb ik veel gelezen. En dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Als je naar een land toe gaat, dan is het heel onbeleefd als je niets van hun geschiedenis weet, niets van de huidige politiek. En dan zeg ik erbij, ik ben een beetje op mijn praatstoel, dus rem mij af. Maar dan zeg ik, stel je, jij krijgt een bezoeker uit Amerika en je denkt, oh god, die vraagt natuurlijk naar de walletjes en de kaasmarkt en zo. En die zegt ineens, ik wil eigenlijk, er is een nieuw museum in Groningen en daar wil ik dolgraag naartoe. Dan denk je, dat had ik niet verwacht. En dan ontvang je die man totaal anders dan wanneer die naar de bekende dingen vraagt en niks weet. Dus contact leggen met mensen in het land waar je te gast bent helpt enorm als je goed op de hoogte bent. Ja. En vooral romans van plaatselijke schrijvers helpt hem, dat het ook niet zo vreemd is allemaal als je er bent.
En hoe was dat toen je Oekraïne binnenkwam? Ik bedoel, wat voor een land was dat? Hoe zou je dat willen kwalificeren? Want dan spreken we over 2010, geloof ik.
Ja, een behoorlijk aantal jaren terug. Ja, wij zijn, moet ik erbij zeggen, de Oostblokwereld heeft ons altijd aangetrokken. Dus we zijn al heel jong met 3 kinderen, tweelingdochters van 12 en nog jonger en een zoontje van 4 in een camper door communistisch Rusland gereisd. En sinds die tijd, en mijn sympathieën liggen links, idealistisch, weinig onderbouwd, wil ik me absoluut niet voor uitgeven, maar links. Dus hoe werkt dat Rusland? Hoe zit het in elkaar? En nou ja, toen het instortte, toen kwam het verlangen om te kijken, hoe is het dan in Polen? Dus zijn we naar Polen geweest. Nou ja, dan is het bijna automatisch dat je naar die andere landen gaat. En ja, en dan zie je die grauwheid, die grimmigheid en de mensen nog met tasjes en de armoede. Zo Donetsk, waar het nu veel over gaat. Ja, die beelden en daar staat dan nog een gigantisch Leninbeeld. Daar ben je terug in de communistische tijd.
Want daar bent u geweest?
Ja. Ja.
Maar wat is dat voor een stad? Wat was dat voor een stad toen u daar was? U zegt terug in de communistische tijd.
Ja, ja.
Want er staat nog zo'n beeld van Lenin.
Het hele leven. Kiev was al een bruisende stad. En daar voelde je ook aan de mensen, aan de manier waarop je ontvangen werd, het verlangen om bij het Westen te horen. De vlag hing overal van de Europese Unie. Toen moesten we, en dat moeten de mensen nu ook, met de trein. En dat is een hele lange rit. Ik hoop dat zij een betere trein krijgen dan die wij hadden. Maar dat was nog zo'n oud ding. Dan voel je dat je wegglijdt van het Westen en dat je terugkomt in de Oostblokwereld. En Donetsk is grauw en grimmig en ja, een hele andere wereld. En je ziet daar nog mensen lopen dat je denkt, ach god, oh god, oh god. Die hebben de modebladen al 50 jaar gemist, hè?
Hoe ziet dat eruit dan?
Ja, die vreselijke lelijke communistische bouw. Snel opbouwen en maar bomen ervoor zetten dat je het niet zo ziet. En tussen de bomen kioskjes, winkeltjes, waar om nog een beetje gezellig te maken. Maar als je een beetje doorkijkt, dan zie je hoe ellendig wonen het eigenlijk is.
En hoe waren de mensen? Want u zegt armoede noemen.
Ja, minder. In Kiev, ongelooflijk vriendelijk. Die kant op wordt dat minder. En nou ja, je moet dat ook niet al te idealistisch zien, dat die mensen zo vreselijk graag bij West-Europa willen horen. Want het gaat natuurlijk om wie het meeste geld betaalt. He? Dus als Europa er lang over zeurt en meneer Poetin geeft het geld. Nou, dat is dus gebeurd op de Krim. En dat gebeurt hier ook al tussendoor. Hè? Ja, dan gaan de stemmen naar richting Rusland. En ja, historisch gezien, maar ja, dan komen we heel ver vanuit. Maar historisch gezien is veel van die gebieden zijn natuurlijk eens Russisch geweest. Dus,
maar merkte u toen iets van spanning? Hè? Want u bent ook op de Krim geweest.
Ja. We zijn, dat is wel een spectaculair verhaal, moet ik zeggen. Wij waren dus met de camper op de Krim. En toen kwamen we op een parkeerplaats om daar de nacht door te brengen. En er stond geen auto. En aan alles was te zien dat het gesloten was. En ook het parkeerwachter. Het huisje was totaal ingestort. En 's morgens worden we wakker. En ik zeg tegen mijn vrouw, ja, het is heel gezellig, maar je komt nog wel erg op me liggen. En toen bleek dat de banden doorgeprikt waren. Nou, dat heeft ongeveer 5 of 6 uur geduurd. Om dan, eerst moest ik naar een man lopen en mijn Oekraïens is 0. Dus uitleggen, we zitten niet voor televisie, dus we moeten het met de radio doen. Auto,
ja.
Leeg en zo. Nou, die man was zich gaan scheren, dus die zei wachten. En die heeft uiteindelijk een taxi besteld. En met de taxi zijn we naar een bandenplakker, wat ook een middeleeuws moet je je bij voorstellen. Die heeft de banden gemaakt, weer terug. En we gingen een drankje drinken om ons te tracteren dat het goed was afgelopen. En we komen terug op een andere parkeerplaats. En nu waren ze doorgesneden. En het merkwaardige van het geheel was dat naast ons een auto stond met een Zwitsers nummerbord. En die waren de banden niet doorgesneden. Dus het was een duidelijke uiting van haat tegen het Westen.
Ja, en als u dan hoort wat er met zo'n land gebeurt. Hè? We hebben natuurlijk de situatie op de Krim gezien. We zien nu de oorlog in Oekraïne en bij Donetsk. Alles wat er aan de hand is. U bent daar dan geweest. Hoe kijkt u daar dan naar als u thuis weer veilig in de huiskamer op de bank zit?
Naar de ontwikkelingen? Ja. Och ja, hoe kijk ik daar naar? Ik ben, ik bedoel, toen ik 40 was, keek ik anders dan nu. Hè?
Mm-hmm.
Want je krijgt toch iets van, ik heb het eerder allemaal meegemaakt. Ik heb eigenlijk diep medelijden met de mensen. Diep medelijden ook met het altijd in de geschiedenis terugkerende patroon van de corruptie. Dat het zo weinig Mandela's op aarde zijn. Hè? Dus dat het zo vaak gebeurt dat als er dan een, kijk naar de mevrouw met de vlecht in Oekraïne. Waarvan ook bekend is dat ze zich goed verrijkt heeft. Ik zit er eigenlijk altijd een beetje naar te kijken met oog, laat het alsjeblieft nou eens een keer beter gaan dan ik vermoed dat het zal gaan. Er zit wel een brok treurige aanvaarding in me. En ik hoop zo oprecht dat de huidige premier in Kiev, dat het hem lukt. En dat hij niet de speelbal wordt tussen Amerika en Rusland, waar het uiteindelijk om draait. En het klinkt een beetje gewichtig, maar ik ben een vurig bewonderaar van Obama. En ik denk dat de geschiedenis eens zal zeggen, we mogen God op onze blote knieën danken, dat die man, die wijze man die vooruitkijkt en niet schreeuwt à la John McCain, soldaten, en wat verdrietig dat zo weinig Amerikanen de man begrijpen.
Hmm. Even naar wat u, ik zei het al aan het begin, u bent net terug uit Cuba.
Ja.
Is het zo dat u, wat u zegt, ja natuurlijk, als je naar zo'n land gaat, dan bereid je je voor en dan lees ik een romans en ik wil een beetje weten hoe het is. Is inderdaad de politieke constellatie van een land voor u van belang om te weten voordat u er naartoe gaat? Dat u precies weet hoe dat zit?
Nee, ja, dat is zoveel mogelijk, maar je weet het natuurlijk nooit.
Maar u kiest niet de landen erop uit?
Nee, Cuba Ja, ja, toch wel een beetje. Want ik ben in alle communistische landen geweest, behalve Noord-Korea. Dus ik verbeeld mij niet dat ik daar nou meer kennis over heb. Ik verbeeld me niks. Laat dat, als je zo zit te praten, dan lijkt het net. En ik hoop dat de luisteraar dat alsjeblieft van me wil aanhuren. Dat ik altijd zeg, hoe meer ik reis en hoe ouder ik word, hoe minder ik weet, hoe meer ik vermoed. Maar ik ben geen historicus, geen journalist die maanden in een land woont. Maar ik geloof wel dat ik vrij aardig een mensenkenner ben. En een heel, heel goed, niet goed, heel aardig observeren.
En hoe was het in Cuba?
Cuba, daar kom ik totaal ontworteld van terug. Omdat je zo moet op. Pas als je daarover gaat schrijven. Want de Nederlander heeft altijd een mening. Over Castro, over Che, over hoe het land er is. En ik betrap me erop dat ik iedere dag als schrijvende denk, oh jee, weet ik dit wel? Moet ik niet wat meer, wat dieper gaan? Moet ik niet wat meer anti zijn? Ik schreef aan een vriendin. Het is zo moeilijk om over een communistisch systeem, zij noemen het socialistisch, te oordelen wanneer de mensen zo blij zijn. Ze zijn dansers, ze hebben muziek. Dat is wat anders dan wanneer je uit het grauwe Oostblok komt.
In Oekraïne bijvoorbeeld. Ja. En je hebt het niet goed. Hoe vergelijkt u dat dan eens? Ik bedoel, wat is het dan het verschil met de weerstand, zeg maar, daar voor de mensen en mensen die het toch ook moeilijk hebben en arm in Cuba?
Omdat je daar veel minder merkt. De mensen zijn leuk, zijn vrolijker gekleed. Ze lopen niet in vodden. Dus toen kreeg ik onmiddellijk een mail terug. Ja, dat doet mij denken aan de Nederlanders die terugkwamen uit de Jappenkampen. En toen de Nederlanders zeiden, ja, maar jullie hadden altijd zon. Toen dacht ik, oei, dat is een waarschuwing. Zo leest men mijn boek. Hij heeft toch wel kritiek. En ik wil die kritiek onderbouwen en van alle kanten proberen te bekijken. Dus daar ben ik wel heel erg mee bezig met het gewone reisschrijven en wat we meegemaakt hebben. En zo leuk en eerlijk mogelijk beschrijven hoe het op mij afkomt. Maar je ontkomt er niet aan Castro. En je ontkomt er niet aan dat je met iemand praat die jaloers is. En die zegt, jij mag het land uit en jij mag zomaar reizen en ik niet. En dat maakt natuurlijk vreselijk indruk op je.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En in deze uitzendingen, in deze zomerse uitzendingen, ja, want we zitten er middenin, ja, hebben wij een nieuwe rubriek. Gaan we even naar luisteren.
Ja. De zomer van
1978.
1963.
2000.
De zomer van 1959.
Van 2012.
61.
De zomer van 1984.
En vandaag luisteren wij naar de verhalen van Henk Mouwen over Berlijn, waar Pink Floyd optrad.
Ik was in de zomer van 1990, om precies te zijn op 21 juli in Berlijn, bij de uitvoering van The Wall van Pink Floyd. De sfeer die er was, was een van euforie. Die muur was net gevallen. Er waren in één keer 300.000 mensen op een plek waar nooit iemand meer geweest was de laatste 40 jaar. En dan zo'n concert. En als je rekent, er waren 350.000 mensen. Er zijn de afgelopen maar 4 arrestaties verricht. Dus er was een sfeer, dit was euforisch. Roger Waters, een van de leden van Pink Floyd, had ooit gezegd, ik voer het hele werk nog één keer op als de echte muur in Berlijn gevallen is. En dat was 4 maanden voordat dat gebeurde, in 1989. De plek waar dat concert gegeven werd, was tussen de Brandenburger Tor en de Potsdamerplatz, waar vroeger die muur gelopen had. In november was de muur opengegaan en dat jaar daarop was de hele muur al weg. En was het gebied tussen die Potsdamerplatz en de Brandenburger Tor gewoon een kale vlakte. Niemandsland. En daar werd dus die muur weer opgebouwd die Pink Floyd bezong in The Wall. Een muur, 170 meter lang, 25 meter hoog, opgebouwd van wit piepschuim. En daar kon je mooi op projecteren en daar stond iedereen achter en zong het. Ik was daar samen met ongeveer 350.000 mensen. Waanzinnig. Je zag aan de ene kant nog die flats uit Oost-Berlijn, die donkerbruine flats. Dan zeg maar 600 meter niemandsland. En dan Tiergarten en dan was je weer in West-Berlijn. Mother, do you think they'll try to break my balls? Het concert was niet echt denderend. Ik denk dat er technisch heel veel fout ging. De CD, de dubbel CD die later uitgebracht is, en ook de DVD, daar is heel erg veel aan gemixt. En als je dat weer afluistert, dan is het perfect. Maar daar ging het wel eens wat mis. Bijvoorbeeld Joni Mitchell, die in één keer een oortje uitdoet omdat ze niks hoort. En Van Morrison, die toch niet al te zuiver zong. Ik heb een reportage gemaakt toen de muur viel. Dat was dus in november 1989. En was gefascineerd door die stad. En toen dit concert kwam, toen dacht ik, Pink Floyd hou ik van. Ik ben gek op Berlijn geworden, dit mag ik niet missen. En het is doorgegaan. Bijvoorbeeld Christo, die de Rijksdag helemaal ingepakt heeft, heb ik gezien. En alle andere veranderingen die er ook geweest zijn. En ja, op 9 november, als het 25 jaar geleden is dat die muur viel, ja, dan loop ik weer in Berlijn. All in all.
Max-presentator Henk Mouwen over Berlijn, waar Pink Floyd optrad. En dat was 21 juni 1990. Nou, meneer De Vries, u heeft zoveel gereisd. U moet toch ook heel vaak in Berlijn zijn geweest, of niet?
Ja, ja, heel vaak. Wat is heel vaak? Maar enkele malen. Onder andere, vlak nadat eerst toen de muur nog stond, zijn we nog door Checkpoint Charlie gegaan met de camper op terugweg vanuit Moskou. En daarna, toen de muur een paar weken gevallen was, daarna nog een keer. En hoeveel jaar geleden alweer, toen de film Zwartboek gedraaid werd. En mijn opnamen waren allemaal de studio's in buiten Berlijn. Nou,
daar kan ik u niet bij helpen, sorry. Ik weet wat u bedoelt, maar ik heb de naam ook niet paraat.
Ja, stom is dat.
Ja. Wat betekent Berlijn voor u? Vindt u dat?
Nee, dat is niet mijn stad. Ik vind het fantastisch om er te zijn. Maar ik hou van Parijs, van kleine straatjes, van waar ik alles kan onthouden aan. Oh, daar is die sigarenwinkel, daar is dat. Ja, en Berlijn is mij te monumentaal, te groot, te koud, te veel wind. Maar ik vind het wel een fantastische stad.
Ja.
Dat wel. Maar niet dat ik mijn liefde ligt er niet.
Nee, u bent nu aan het schrijven over Cuba. Wat wordt eigenlijk uw volgende reis? Of ik kan misschien beter vragen, wat heeft uw vrouw in gedachten?
Ja, nou, 12 augustus gaan we met de camper naar Scandinavië. En 1 oktober voor de derde keer naar China. Deels omdat onze zoon daar 4 jaar zit. En nu gaan we dus voor de tweede keer, vorig jaar ook. En dan zijn we daar gedeeltelijk voor hem en voor de kinderen en zo. Maar dan maken we ook een reis. Dus dit jaar is het camper en nog terug naar China.
Ja, en wat wordt het volgende boek? Weer een boek over China dan?
Nee, dat denk ik wel. Het zou wel interessant zijn, omdat we in China zijn geweest in 1987. Dus ik kan het overzien. Maar je schoenmaker houdt goed in de gaten wat je... Waar je denkt iets leuks over te kunnen schrijven. En China is, daar is zo vreselijk veel over. Daar heb ik, vermoed ik, weinig aan toe te voegen.
Nou, mag ik u danken in ieder geval voor uw komst naar Twee Dingen. Dolf de Vries was mijn gast, acteur en natuurlijk ook schrijver. En na ons op Radio 1 natuurlijk het nieuws van 9 uur. En daarna WNL met de Haagse Lobby. Vandaag weer gepresenteerd door Martijn de Greven. Ik wens u een heel prettige avond.
Nou.
Twee Dingen. Een programma van Max.
Dit is Radio 1.